The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hoi, goed dat je luistert naar deze eindexamenspecial van His and Her Story. In deze aflevering beantwoorden we de vraag: waardoor heeft de Volksrepubliek China zich kunnen ontwikkelen tot een grootmacht 1949 tot 2001? Deze aflevering begint in 1949, omdat toen de Chinese Volksrepubliek door Mao Zedong werd opgericht, en eindigt in 2001 met de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie, de WHO. Onder de communistische partij van Mao Zedong, de CCP, werd het centrale gezag in China hersteld. De decennia aan interne strijd komt hiermee min of meer ten einde. Buitenlandse invloed werd geweerd, al bleven Hongkong en Macau in buitenlandse handen. De communistische partij propageerde klassenstrijd en richtte zich daarbij vooral op boeren en arbeiders. Een programma van herverdeling van de grond en modernisering van de landbouw en industrie, naar voorbeeld van de Sovjet-Unie, ging van start. Alle grootgrondbezitters moesten land afstaan en dit werd vervolgens herverdeeld onder de bevolking. China kreeg nog lange tijd steun van de Sovjet-Unie. Echter, na de dood van Stalin bekoelden de onderlinge relaties. Met de grote sprong voorwaarts, dat is een term die je moet onthouden, probeerde de Volksrepubliek op eigen kracht in korte tijd een industriële wereldmacht te worden. Net als in de Sovjet-Unie werd de landbouw gecollectiviseerd. Men werd verplicht te leven in zogenaamde volkscommunes. Het idee was dat de collectivisatie moest leiden tot efficiëntie. Iedereen kon zo zijn eigen specialisme meenemen om zo een sterk geheel te vormen, in plaats van tijd te verliezen met elkaar te beconcurreren of alleen voor eigen gebruik te produceren. In 1958 werden alle privébezittingen afgeschaft. Blind gestaard op deze snelle groei werden er drastische maatregelen genomen die vaak averechts werkten. Er werd bijvoorbeeld 4 keer meer gezaaid op een akker om zo meer te kunnen oogsten. Simpele rekensom, zul je denken, maar zo werkte dit niet. Dit zorgde namelijk voor uitputting van de grond en resulteerde in een daling van de oogst in plaats van een stijging. Er was ook de wens om een snelle industrialisatie door te voeren. Hiervoor was veel staal nodig, maar dat was er niet. Kleine staalovens in de tuinen van de volkscommunes moesten hiervoor uitkomst bieden. Alles werd gesmolten om nieuw staal te kunnen maken. Veel landbouwwerktuigen werden omgesmolten en arbeidskrachten richtten zich volledig op deze staalproductie, die overigens ronduit inferieur was. Je kan je voorstellen dat het focussen op deze staalproductie zorgde voor een verdere daling van de voedselopbrengst door de landbouw. Het project mislukte ook volledig en een enorme hongersnood volgde. Uiteindelijk stierven er 45 miljoen Chinezen. In 1962 koos de Communistische Partij uiteindelijk voor een wat pragmatischer economisch beleid. De grote volkscommunes werden verkleind en er kwam meer ruimte voor eigen initiatief, zowel in de landbouw als in de industrie. Dit leidde uiteindelijk tot een breuk met de Sovjet-Unie, die nog wel voor deze collectieve aanpak was. En tot een internationaal isolement van China. Ze hoorden nergens meer bij. Niet meer bij de Sovjet-Unie, maar ook niet bij het westerse blok onder leiding van de Verenigde Staten. We zitten nu in de Koude Oorlog.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Door de betrekkingen aan te knopen met andere niet-gebonden landen, zoals je die noemde, probeerde China haar invloed uit te breiden in Azië, Latijns-Amerika en Afrika. Dit zie je tot op de dag van vandaag nog steeds. De culturele revolutie, een term die je goed moet onthouden, net als de grote sprong voorwaarts die hiervoor kwam, was een nieuw project van Mao om de samenleving en de economie ingrijpend te kunnen hervormen. De partijtop werd gezuiverd en rond de persoon van Mao werd een soort cultus gecreëerd. Overal zag je zijn foto's in het hele land. Hij werd neergezet als de grote roerganger, de schipper aan het schip van China. Het rode boekje met de leefregels, opgesteld door Mao, werd een soort bijbel. Rode gardisten, onthoud dat ook, namen het voortouw in een beweging die sterk anti-traditioneel, anti-intellectueel en xenofoob was. Xenofoob is een haat jegens buitenlanders. En die de gehele samenleving ontwrichtte. Het Confucianisme werd nu voorgoed verbannen. Tempels werden gesloopt en het platteland werd bevolkt met hoogopgeleiden uit de steden. Zo moest het hele land opnieuw opgevoed worden. Net als de grote sprong voorwaarts zorgde de culturele revolutie ook voor veel slachtoffers. En had het geen positieve effecten waar het ging om de economie. Nou, je ziet dus met deze grote sprong voorwaarts vervolgens de culturele revolutie dat China maar niet de sleutel weet te vinden om zich snel te kunnen ontwikkelen tot een wereldmacht. In de vroege jaren 70 wordt er weer een andere aanpak gekozen. Er komt namelijk een toenadering tot de Verenigde Staten. In 1972 bezocht de Amerikaanse president Nixon de Chinese muur. Voor beide landen was dit een toenadering die lucratief was. China zocht namelijk een manier om zich als derde macht te positioneren tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. En voor de Verenigde Staten was het van belang dat China de steun opgaf aan de communisten in de Vietnamoorlog, waar de VS tegen de communisten in oorlog was. De aangehaalde band met de VS bezorgde deze Volksrepubliek China uiteindelijk een eigen vertegenwoordiging bij de Verenigde Naties. Na de dood van Mao Zedong, de leider van de Volksrepubliek China, in 1976, brak China met het gedachtegoed van de culturele revolutie. Aanhangers van Mao werden gevangen gezet of geëxecuteerd. De nieuwe partijleider, Deng Xiaoping, zette een koerswijziging in onder de naam Vier Moderniseringen. Die moet je wederom weer onthouden. Als eerste moest er een modernisering komen van de landbouw. Er moest meer ruimte komen voor de vrije markt. Als tweede moest er een modernisering komen van de wetenschap en de technologie. Men moest uit dat isolement kruipen en kennis op gaan doen in het buitenland. Zo werden er veel jonge Chinezen de wereld ingestuurd om kennis te vergaren om de wetenschap en technologie te helpen. Als derde moest de industrie worden gemoderniseerd. Er kwamen zogenaamde economische zones, vaak in de kustgebieden van China, waar eigenlijk een soort kapitalistische kolonies in eigen land ontstonden. Er was daar sprake van vrijhandel om zo buitenlandse mogelijkheden weer terug te halen naar China. En als laatste moest de defensie worden gemoderniseerd. Ze moesten beschikking krijgen over moderne wapens om zo uiteindelijk een wereldmacht te kunnen worden. China leek uiteindelijk een sleutel gevonden te hebben om uit te kunnen groeien tot een wereldmacht. Er was eigenlijk sprake van een soort à la carte menu van het kapitalistische Westen. Ze pikten daar de dingen uit die ze bevielen en streepten de dingen weg waar ze niet achter konden staan. Wat ze namelijk deden is op economisch gebied kapitalistische beginselen aanhangen, zoals het liberalisme, het vrije marktprincipe. Maar deze liberalisering gold niet voor de politiek of voor de samenleving. Maar omdat de deur richting het Westen op een kier werd gezet om de economische vruchten binnen te halen, kwamen er ook andere ideeën mee naar binnen. Studenten die in het buitenland studeerden namen westerse politieke ideeën mee naar huis. Voorstanders van politieke hervormingen en democratisering werd het zwijgen opgelegd. Zoals onder andere de studentendemonstraties op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989. De machtspositie van de partij bleef onaantastbaar. Onder Jiang Zemin, de opvolger van Deng Xiaoping, bleef de nadruk liggen op de economische ontwikkeling. China werd de fabriek van de wereld. Het Westen werd op deze manier steeds afhankelijker van China, omdat een groot deel van de producten die zij nodig hadden voor hun vrije handel afkomstig was uit China. Dat de relatie tussen China en het Westen steeds beter werd, wordt ook duidelijk eind jaren 90, wanneer er de overdracht plaatsvindt van Hongkong en Macau, steden die tot dan toe in handen waren van het Verenigd Koninkrijk en Portugal. Er wordt wel afgesproken dat deze steden nog 50 jaar onafhankelijk blijven. Uiteindelijk treedt China in 2001 toe tot de Wereldhandelsorganisatie. De Volksrepubliek was daarmee uitgegroeid tot een economische en politieke wereldmacht met een communistisch bewind dat kapitalistisch maar niet democratisch denkt en handelt. Tot nu toe lijkt het erop dat China succesvol een à la carte kapitalistisch communistisch systeem weet te handhaven. En hiermee komen we aan het einde van deze aflevering en daarmee aan het einde van het onderwerp China. Je luisterde naar een eindexamen editie van de podcast His and Her Story. Naast deze eindexamenedities hebben we ook andere afleveringen waarin in elke aflevering een historisch personage of thema centraal wordt gesteld aan de hand van de actualiteiten.